Als één lid leidt, leiden alle leden mede. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Vader, we danken u voor deze woorden. En we bidden u voor elkaar dat we vanmorgen ook, Heer, de dingen mogen begrijpen zoals u ze heeft bedoeld. En we zijn met een grote groep, Heer, en in ons midden zijn er mensen die lijden en vreugde hebben. Vanmorgen, Heer, was er weer een aankondiging van een kind dat geboren is. Wat een heerlijkheid, wat een vreugde. Heer, maar er zijn ook anderen die een hele moeilijke week voor de boeg hebben. We denken aan Don, Heer, die morgen het ziekenhuis binnengaat en woensdag een zware hartoperatie krijgt. En leg uw zegen op hem, Heer, en op zijn gezin. En bewaar hem deze week. En bewaart hem, Heer, voor uw koninkrijk. Voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, maar ook voor het land. Want we weten, Heer, dat Don een grote zegen is voor ons allen. En we danken u en we bidden u dan heel bijzonder voor hem, dat u uw hand op hem legt en hem een intense vreugde in u schenkt. Heer, we bidden u ook voor Irma, Vader. Zij is thuis gekomen, maar u weet ook welke boodschap gegeven is. Heer, en we gaan een nieuwe fase in, de laatste fase. Wilt u Hugo en Irma omringen met uw goede tierenheid en hen dragen in uw kracht? Heer, we danken u dat Wilfried en Aniek mochten trouwen. En ik wil u vragen dat u ze rijk wilt zegenen en een fijne reis wil geven. Heer, en als we zo voor elkaar bidden, dan weten we ook dat er heel veel verborgen nood is in ons leven. Sommigen gaan door diepe dalen, worden achtervolgd door het verleden en komen er niet doorheen in het heden. Breek door, door de kracht van uw Heilige Geest, door wonderen van u te geven, te schenken door genade. Vader, en dan ja de kinderen die voor het examen staan en dan in die competitie staan, dan geprest zijn om hoge dingen te doen die ze misschien niet aankunnen en dan geweldig tegen het leven opzien omdat ze ja een idee hebben. Wilt u ze laten zien dat ze bemind zijn? Dat ze waardig zijn, zoals ze zijn. En dat u ze een plaats hebt gegeven in dat lichaam. O God, ik bid u zo voor hen. Voor hen die worstelen met handicaps en beperkingen. Die daar elke dag tegenaan lopen. En daardoor diep van binnen zichzelf verwerpen. Ontferm u en toon uw heerlijkheid dat ze bemind zijn, in het bloed van het lam gereinigd, waardig zoals iedereen waardig is voor u. Heren, we willen u ook echt bidden, Heer, voor Manchester. Heer, er stond een groot bord in de stad, bid voor Manchester. We willen het doen, Heer. Maar ik wil u bidden dat niet alleen het oppervlakkig zal zijn, maar dat de kerken vandaag ook op de knieën mogen gaan en u mogen aanroepen. O Vader, en dat u verdriet heelt en daar iets uit laat voortkomen wat voor ons, Heer, onbereikbaar is, onmogelijk is. O God, en de 9 miljoen die u beleiden in Egypte, die vandaag samenkomen op een heel bijzondere wijze. Kijkend naar de deur, kijkend naar elkaar. Als er deze week weer een 20-tal kinderen zijn doodgeschoten. O God, troost de ouders. Laat er iets uit voortkomen wat wij niet kunnen begrijpen, maar wat enkel u kan. Wilt u de moordenaars bezoeken en ze uw liefde schenken, berouw schenken en predikers maken om de wereld te laten zien wie u bent, uw heerlijkheid. O God, ik bid u zo. Voor ons eigen leven ook, Heer. Wilt u ons nu ook leiden door uw woord en door uw geest, als we nadenken met elkaar over deze prachtige teksten. Om Jezus wil. Amen. We zijn dus bezig met het lichaam. Ik heb het nu wat ingepakt. Overeenkomstig de tekst, als één lid leidt, leiden alle leden. En de vreugde die gelijktijdig bestaat, dat is zo bijzonder in het lichaam, maar het bestaat gelijktijdig. Je hebt verdriet en je hebt vreugde. We hebben gezien tot nu toe in het lichaam dat alles geleid wordt door het hoofd. Dennis heeft dat uitgelegd. En dat er geen klein onderdeel in je lichaam is wat zelfstandig handelt. Er is geen commando aan de vinger van de hand of van de pols of van de arm. Dat komt allemaal van het hoofd. Daarom is het zo belangrijk dat u met het hoofd verbonden bent. En dat u hier niet komt en het van een ander verwacht. Het hoofd heeft u iets te zeggen. En uw plaats hier wordt door het hoofd bepaald, niet door ons. We hebben dat gezien dat het door de Heilige Geest is. Niet onze geest. En Dennis heeft uitgelegd hoe onze geest verandert met de cultuur. En met de tijd, met de leeftijd. Maar de geest van God heeft een groot plan. Dan gaan we nu ook wat meer inzicht in krijgen. Dat plan met dat lichaam. En dan hebben we gezien dat het nooit voor onszelf is. Een onderdeel van het lichaam bestaat niet voor onszelf. De duim alleen kan absoluut niks. Toch is de duim in je hand essentieel. Als de duim er niet is, kunnen de vingers niks. Werk altijd samen. Om iets te bereiken. Je kunt niet schrijven, dat kan je wel leren, maar dat is erg moeilijk. Maar God heeft dat prachtig gemaakt. En u en ik hebben daar een plaats in gekregen. Maar nu wil ik over deze tekst praten. Als één lid leidt, leiden alle leden mede. Zoals Rudy al gezegd heeft, we leven nu tussen hemelvaart en Pinksteren. Komende zondag is het Pinksterfeest. En dan is er weer op vele plaatsen in de wereld groot feest. Het moet van boven komen, niet uit de aarde, maar van boven. Tongen als van vuur zetten zich op een ieder van hen. En de wind zijn tekenen van boven, ze komt van boven. Maar weet u, het is zo bijzonder, Jezus is naar de hemel gegaan. Het is de grootste ruil aller tijden. De aarde gaf de mooiste persoon die er bestond aan de hemel. En de hemel gaf de mooiste persoon die bestaat aan de aarde, de Heilige Geest. De grootste zegen aller tijden is de gave van de Heilige Geest aan de aarde. Dat is uitzonderlijk bijzonder. Maar in die periode dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden en dat hij ten hemel gevaren is, is hij heel veel verschenen. Dan was hij plotseling bij mensen. En in die verschijningen heeft hij nooit een ongelovige aangedaan. Uitsluitend de gelovigen. Uitsluitend die van hem hielden. Daar heeft hij zich aan verschenen. Dat is een beetje dom, vind ik, van God. Als ik dat meegemaakt had wat Jezus had meegemaakt, dan zou ik naar Pilatus gegaan zijn. Na mijn opstanding. Had ik gezegd, hier ben ik. Ik vergeef je. Of ik had naar het Sanhedrin gegaan. Op dat moment dat die soldaten bij het Sanhedrin waren en vertelden wat hun overkomen was, dat ze als dood werden, toen de engel kwam om die steen weg te rollen. En ik had op dat moment, dat die soldaten daar stonden, en die Sanhedrin zei, maar weet je wat, we gaan dat zo en zo proberen te organiseren, zodat de wereld daar niet in gaat geloven, dan had ik daar even binnengekomen. Hey, de waarheid blijven vertellen, hè. Ik ben opgestaan, hè? Hier ben ik, hè. Heeft hij nooit gedaan. Nooit. Waarom? Dat komt omdat dat geen effect zou gehad hebben. God doet dat allemaal perfect. God wil heel dicht bij mensen komen. Heel dicht bij mensen komen. Dichter kan hij niet komen dan zoals hij het nu gedaan heeft. En hoe doet hij dat dan? Wel, hij is wel bij het Sanhedrin geweest. Via Nicodemus. Via Saulus. Die Paulus werd. Dat was een van het Sanhedrin. Als een van de oversten. Daar is hij wel geweest. Via Stefanus. Stefanus was een van het lichaam. En dat lichaam, dat ontmoette Saulus. En daardoor werd Saulus een onderdeel van het lichaam. Zo heeft de Heer Jezus herentaals bezocht. Met u en met mij. Hij heeft België bezocht. Met ons. Hij verschijnt niet, kan hij wel doen. Maar hij doet dat in de gemeente. Hij maakt u getuigen. Hij doet iets in je leven wat niemand kan. En hij plaatst je naast je vrouw, naast je man, naast je kinderen. En hij wil dat jij dat door gaat geven. Het lichaam is, en dat is natuurlijk een gevaar als we daar zo over praten, is geen doel op zich. Het lichaam is een middel voor een veel groter doel te bereiken. En dat veel grotere doel, dat is de glorie van God. Ja, volgende dia. De glorie van God. Hij wil ons leren dat het om de glorie van God gaat. Weet je, waarom doen wij zending? Doen wij dat omdat mensen gered worden? Dat is toch niet het doel. Wat is dan de essentie van zending? Is omdat God geen glorie ontvangt in mensen. En God wil dat er glorie is van hem op aarde. En al de mensen die hem niet dienen, missen zijn glorie. En God wil dat die glorie openbaar komt. En daar gebruikt hij het lichaam voor. Nou, dat is heel bijzonder, want toen hij Paulus riep, Saulus, die vol met haat zat, die bereid was te moorden, die zich op dit moment bij de IS had aangesloten, die Saulus ontmoet hij, had hij al ontmoet via Stefanus. Saulus was totaal verstreek, dus hij reageerde dat af met nog meer geweld en sloeg de hele gemeente van Jeruzalem uit elkaar. 10.000 mensen die compleet uit elkaar geslagen werden na Stefanus dood. Er bleef niets over in Jeruzalem behalve de 12. En de rest werd vluchten allemaal weg. En het lichaam werd compleet uit elkaar gereten, denken wij. Maar dat is niet waar. Want dat lichaam heeft de glorie op het oog van God. En wat gebeurde er? Al die duizenden mensen die verspreidden zich, verloren alles. Hun huis, hun familie, hun werk. En ze gingen overal waar ze kwamen, vertelden ze over de glorie. Hadden ze iets wat niemand kan doen. Namelijk als je al het materiële verliest, al je vreugde verliest, je aardse vreugde. Hoe kan je daar nog vreugdevol zijn? Dat is de vreugde van God. En ze toonden dat. En overal ontstonden gemeentes, wereldwijd. En het was zo dat heel het Romeinse Rijk is daardoor weggevaagd. Nero was totaal van streek in de arena's. Als daar de christenen waren en gedood werden door de dieren. En dan ging die kijken hoe dat die christenen erbij lagen, die dode christenen. En dan zag hij de vreugde op hun gezicht en daar werd hij knettergek van. Dat heeft Rome op de knieën gekregen. Omdat het lichaam heeft niet als doel dat u u prettig voelt. Want dan had God het heel anders gedaan. Maar als die Saulus roept tot zijn apostelschap, zegt hij dit. Heel bijzonder, dan zegt hij. Maar de Heere zeide tot Ananias, ga... Want deze is mij een uitverkoren werktuig, dat gaat om Paulus dan, om mijn naam te brengen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Paulus had de gave van de geest, ik denk dat hij ze allemaal had, hij was een apostel, hij had ze allemaal, en de meest effectieve die hij had, was de gaven van het lijden. Kunt u dat voorstellen? In de welvaartsstaat waarin wij leven. Maar hij had de gave van lijden. Als er één geleden heeft ter wille van het evangelie, is het Paulus. En daarmee is hij nog steeds indrukwekkend. Er is geen oppervlakkigheid bij hem aan. Alles wat oppervlakkig zou maken, werd hem afgenomen. Had geen enkel comfort, had geen huis, had geen schuilplaats. Hij is dan op een gegeven moment in de kracht van zijn leven gearresteerd. En dan is hij tussen soldaten naar Rome gevoerd. Verkwisting, verkwisting. In de gevangenis, verkwisting. Maar daar heeft hij de Efezebrief geschreven. Daar heeft hij de Colossensebrief geschreven. En daar heeft hij een brieven geschreven die buiten gewoon zijn. Buitenaard zijn. Vol van heerlijkheid. De glorie. En Paulus wist dat. Hij wist dat. Hij zegt, mijn aardse leven wordt dagelijks in moeilijkheden gebracht. Maar van binnenuit word ik telkens vernieuwd. Is er enorme kracht. Zo, de glorie van God. Dat is het doel van het lichaam. Nou, hoe kunnen wij nu als lichaam van Christus, als groep, dat doel in de gaten houden? Want natuurlijk, als het om onze gaven gaat, dan gaan we altijd, wat ook Rudy al gezegd heeft, weet je wel, gaan wij in competitie komen. Dat is voor mij het moeilijkste wat er is, in competitie komen. Dan raak ik totaal van de kaart. Gaat niet voor mij. En ik wil niet in competitie staan. Ik verlang enorm naar de hemel, maar eigenlijk maar om één ding is dat competitie ophoudt. Andere dingen heb ik het heel fijn op aarde. Maar die competitie, dat is zo lastig. En over de gaven spreken is zo lastig. Omdat daar competitie uit voortkomt. Zoals Joris dat uitgelegd hebt vorige week met die voet. En wanneer je in competitie staat met elkaar, dan krijg je stuiptrekkingen. Dan gaat de ene dit doen en de andere dat doen. En dan komt er niks van terecht. Iedereen moet naar het hoofd luisteren. Ik wil naar het hoofd luisteren. U moet naar het hoofd luisteren. Dus als u hier komt in de gemeente en u plaats wil innemen waarover gesproken is, waar Joris vorige keer zo duidelijk over gesproken hebt, dan moet je dat voorbereiden door naar het hoofd te luisteren. Dat is uw verantwoordelijkheid. Niet te kijken welke plaats ik heb, maar je moet naar het hoofd luisteren. En het hoofd kan wel een hele moeilijke plaats voor je hebben. Paulus kreeg de grootste plaats, maar die ontdekte dat als ik zwak ben, ben ik machtig. Als ik lijd, dan ben ik krachtig. Nou, dat lijkt een beetje tegenstrijdig op
van onze welvaartsstaat. Wij zouden natuurlijk ontzettend graag willen, als het om de gaven gaat, weet je wel, de gaven van genezing in ons midden te hebben, dat niemand ziek is, dat niemand in moeilijkheden is, dat iedereen blij is. Ja, 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 maar of het voor het lichaam goed is, dat valt te vrezen. Dat weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Maar misschien, ja, moeten we daar toch erg veel van leren. Nou, hier staat nu in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Als één lid leidt, leiden alle leden. Nou, de vraag is, waar gaat dat lijden nou om? De volgende dia, hè? Als één lid leidt, leiden alle leden. Nou, ik weet niet of u het weet, maar als wij pijn hebben in het lichaam, dan voelen we dat natuurlijk wel als je pijn in je been hebt, in je been, maar eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk is het enige die je pijn registreert, is het hoofd. En het hoofd dat zegt, oh ja, het been, dat heeft pijn. En wij ervaren dat als het been pijn heeft. Maar het hoofd, dat registreert dat. Dus hier dat lijden, hier in het lichaam, want het is een beeld. Het is niet de werkelijkheid, het is een beeld. En we moeten dat beeld vasthouden, niet ineens dat omgezetten in de werkelijkheid. Het beeld vasthouden, het gaat hier om het geestelijk lichaam van Christus lijdt. Wat is dat dan? Als de apostel Paulus, toen nog Saulus, op weg is naar Damascus, en daar ja die gemeente uit elkaar wil slaan daar, ontmoet Jezus hem. En dan zegt Jezus dit. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Waarom vervolg je mij? Maar Jezus was in de hemel. En Saulus was niet Jezus aan het vervolgen in zijn gedachten. Hij was bezig met de mensen, de gemeente te pakken. Maar nee, 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 zegt Jezus, je vervolgt mij, want dit is mijn lichaam. Dit is mijn lichaam. Je vervolgt mij. En dan is Paulus daar zo van onder indruk, dan zegt hij, wie ben je, Heere? En hij herkent hem als Heer, als hoofd. Het hoofd leed. En dan zegt dat hoofd, ik zal hem leren hoeveel hij lijden moet. Dat lijden bij God is niet per definitie negatief. Hij gebruikt dat. Maar weet je, het lichaam lijdt en het hoofd lijdt. Wanneer lijdt nu het lichaam? Wanneer lijdt het lichaam? Wanneer lijdt de gemeente van Herentals? Als er zieken zijn onder ons, goh, dan lijdt wel, ja, wij als mensen. En zeker ook de individuen. En ja, ook wel de Heere God, denk ik. Maar het echte lijden waar het hier om gaat, is dat de glorie van God niet zichtbaar wordt in de gemeente. In alle nood waarin we zitten. Dat wij de glorie vergeten en opstandig worden en gefrustreerd raken en niet bereid zijn om de tweede mijl te gaan, de derde mijl te gaan, niet het karakter van Jezus willen dragen. Dan lijdt het lichaam. Zoals één lid lijdt, lijden alle leden. Dus wanneer wij niet voldoen aan het karakter van Jezus, dan gaan we lijden. Dan lijdt iedereen. Namelijk, dan worden we loszand van elkaar. Dan zijn we niet meer getuigen van de glorie van God. Maken we geen wonderen meer mee. Nemen we geen risico's meer. Willen we niet meer iets doen voor de Heere God. Gaat het om ons. En gaat het om ons. En als wij een zeer been hebben, dan willen we daarvan genezen worden. Misschien wil God wel dat u op het karakter van Jezus gaat lijken. Want dat hoofd lijdt. Jezus, hij lijdt. Als nu Paulus en Barnabas in de gemeente komt, die is dan helemaal verstrooid door Stefanus. En dan ontstaan daar overal gemeentes en dan komen ze in Antiochië. Antiochië is eigenlijk de plaats de thuishaven van Saulus en Barnabas. En dan staat er, die mensen zijn dus verstrooid. En die mensen zijn, hun huis zijn ze verlaten. En die hebben een nieuwe gemeente gezicht, komen staan, komen samen. En dan staat er toen Paulus en Barnabas, daaraan kwamen. En de genade God zagen, verheugden zij zich. En wekten alle op om naar het voornemen van hun hart de Heere trouw te blijven. Ze zagen, ondanks dat lijden, de genade van God. En hoe zagen ze die dan? Wel, dat was buitenaards. Zij hadden alle reden om verdrietig te zijn. Ze hadden alle reden om opstandig te zijn. Maar ze waren vol van kracht en ze verspreidden de glorie van God. Het lijden is zo belangrijk. Er zijn allerlei soorten lijden. Dus als we niet bereid zijn elkaar te vergeven, is dat een heel intens lijden van het hoofd, van het lichaam. Als we niet bereid zijn elkaar te aanvaarden, zoals we zijn, is dat een enorm lijden van het hoofd. Als u een gave hebt gekregen en niet naar het hoofd luistert en de onderste mijl wil gaan en wil dienen, maar trots ben op uw gave, dan lijdt het lichaam intens. Maar als u een gave hebt gekregen en hem gebruikt tot glorie van God, tot echt glorie van God, ja, dan zult u ook veel lijden meemaken. Dan zult u ook veel dingen meemaken die u pijn doen, maar die aanvaar je. Want je weet dat het hoofd wil dat wij niet iets moois neerzetten, een schitterend gebouw neerzetten, of ongelooflijke prachtige diensten neerzetten, maar hij wil dat wij het karakter van Jezus dragen. Dat wil hij. Dat is het doel van het lichaam. En daar moeten wij dus echt mee rekening houden. Nu, in de Bijbel vind je daar prachtige dingen van, maar ook in de gemeente. En we gaan nu het licht te gaan uit, we gaan naar een korte video kijken, om te laten zien dat, en we moeten ons niet vergissen, we willen ook graag dat er genezing plaatsvindt. We willen ook graag dat God met zijn grote glorie zo de eer ontvangt. Maar we willen dat niet uitsluitend zien als waar het om gaat. Het gaat om Gods glorie in onze levens. En we gaan opnieuw naar een filmpje kijken van Moni even. Voelt u dat dat 100 maal meer gezag heeft dan wat ik ooit kan zeggen? Ik ben gezond. Maar hier is het lichaam. Willen we niet dat zij geneest? Natuurlijk willen we dat. En daar is ook veel voor gebeden. Maar wat prachtige woorden. Ik ben volwaardig. En God heeft een bediening voor mij. En die heeft me geplaatst in het lichaam. En dat zal misschien morgen of overmorgen eens een keer in een dipje anders zijn. En daarom is de sleutel van een lichaam is eigenlijk het woord elkaar. In de Bijbel komt dat 111 keer voor in deze zin. 111 maal. Elkaar. Elkaar dienen. De hoofdzaak is elkaar liefhebben. Maar de Bijbel is niet een boek dat in kreten doet, want de wereld zegt dat we liefde moeten hebben. Het enige wat telt is liefde. En daarmee zetten ze alle poorten open voor alle zonden. Liefde is ongeveinsd, liefde is heilig. Liefde en trouw zijn twee, is een tweeling, een een-eiige tweeling. Liefde. Elkaar liefhebben. Maar de Bijbel spreekt heel concreet over wat dat is. Liefde is een werkwoord. En er zijn heel veel woorden. En de Bijbel zegt ook in die zin wat we niet moeten doen. Er zijn een heel stel woorden, de volgende dia, over hoe het niet moet. Maar wat wel vaak gebeurt. We moeten elkaar niet haten. Zo was je vroeger, zegt Paulus in Titus, tegen Titus. hatende en elkander haten. Wat een haat is er bij die IS naar mensen toe. Maar als wij met ze praten en we zouden echt er diep inkomen, zouden we begrijpen wat hun is overkomen. Of welke theorie dat erachter zit. En dan zouden we alweer anders denken. Want haat maakt blind. Haat, dat is niet de glorie van God, maar dat is de verschrikkingen van de hel. Wij mogen elkaar niet haten. Wij moeten elkaar vergeven, aanvaarden. Nou, we mogen elkaar ook niet morren onder elkander. Zitten knorren en met elkaar over anderen spreken, eindeloos. Om ons gelijk te halen, om partijschappen te hebben, om te proberen om te tonen dat wij gelijk waren. Dat doe je nooit in een lichaam. Als mijn hand gaat zeggen, ik heb geslagen, dan wordt mijn hand niet alleen gearresteerd, maar heel mijn lichaam. En als dan mijn lichaam voor de politie zit en die zegt, ja, maar mijn vuist heeft dat gedaan, dan zegt de politie, ja, maar leuk, maar je gaat met heel je body ga je gevangenis in. Het is zo. Als ik over grenzen ga en mijn vrouw pijn doe, dan doe ik mijn kinderen pijn. Dan doe ik mijn kleinkinderen pijn. Dan doe ik de Belgische evangelische gemeentes pijn. Het lichaam. Kan niet. En daarom moet ik luisteren naar het hoofd. En daarom mogen we niet morren en knorren in wellust voor elkander ontbrand. Gelukkig komt dat niet zo voor in onze gemeentes. Maar pas op. In de wereldwijde gemeente komt het veel voor. Vele gemeentes gaan daaronder gebukt. Onder de geheimen van wat er onderhuid is gebeurd. Hoe mensen zich misbruikt hebben. Hoe mensen wellust hebben gehad en dat niet onder controle gehad hebben. Omdat ze hun gaven gebruikt hebben voor zichzelf. En niet naar het hoofd geluisterd. Voorgangers, predikers. Ze zijn hier met bosjes gevallen de afgelopen jaren dat ik in dienst sta. Ik kan er tientallen noemen. Ik kan er 100 noemen die gevallen zijn. Door wellust. Doordat ze niet gezien hebben dat het lichaam gaat om de glorie van God. Maar ze hebben de gaven die ze hadden, hebben ze gezien tot opbouw van zichzelf. Tot het maken van een eigen imago. En ze hebben de kritiek niet aanvaard. En ze hebben het teamwerk niet aanvaard. Zo, en ze zijn in wellust voor anderen ontbrand. Mijn geestelijke vader is door wellust gevallen. En daar heb ik verdriet van gehad. En ik heb zijn vrouw direct gebeld. En eindeloos daarover gesproken. Hoe komt dat toch? Hoe kan dat toch? En die zei me, dat is al jaren bezig. Ja, maar waarom heb je dat nooit gezegd? Ik wilde het lichaam dienen. En de vrouw was een geweldige vrouw. Want die had dat lichaam op het oog. Maar haar man was fout gegaan. Het is verschrikkelijk. In wellust voor elkaar ontbrand. En dan eindigt dat in het boek Openbaring. Elkaar afslachten. Dat gaat gebeuren. Dat is niet omdat God dat doet, maar dat doet de zonde, de volgroeiing van de zonde. Zo in de gemeente is er een enorme tegenkracht daar. En de volgende dia toont dat. Er zijn geweldig veel woorden van waar wij naar moeten luisteren. De eerste is, we moeten elkaar de voeten wassen. Zegt Jezus, elkaar de voeten wassen. In het lichaam was je de voeten. Ik was bij mijn zoon eens een vrijdag op aan het ruimen. Met hout, oud hout. En ik trap met mijn voet in een grote spijker. Dus bloeden. En mijn kleindochter heeft dat verzorgd. En ik was zo blij dat ik in zo'n spijker was getrapt. Want dat was zo mooi. Zij verzorgde mijn voet. Ja, dat was prachtig. We zorgden voor elkaar en mijn voet is niet, ja, gaan zweren, godzijdank. Voeten wassen. Nou, dat is heel diep, elkaar de voeten wassen. Dat kan je letterlijk doen, maar dan moet je weer mee oppassen dat je dat niet doet weer voor de imago. Maar geestelijk moet je dat zeker veel doen. Elkaar de voeten wassen en elkaar eren. En niet je vastspinnen op dat wat je moeilijk vindt. Dan is daar door elkaar bemoedigd worden. Bemoediging. Er zijn er die onder ons die dat geweldig kunnen bemoedigen. En je bent zo waardevol als je hier naartoe komt en geluisterd hebt naar het hoofd om allen te bemoedigen en te bedanken voor wat ze gedaan hebben. Dat is indrukwekkend. Eer betonen, elkander een voorbeeld. Nooit geen eer vragen, maar eer betonen, dat is heel belangrijk. Elkaar eer betonen. Niet oordeel, elkaar niet oordelen. Soms moeten we elkaar wel beoordelen. Maar veroordelen is er nooit bij. Veroordeling hoort niet in ons woordenboek. In het lichaam wordt er niet veroordeeld. Want het lichaam is één. En wat er gebeurt in het lichaam heeft allemaal te maken met elkaar. Elkaar aanvaarden. Elkaar terechtwijzen. Dat is het moeilijke. Elkaar zeggen, hey, pas op, oppassen. Ik denk dat je op de verkeerde weg gaat. Met elkaar daarover nadenken en dan te begrijpen, oh ja, maar ik was misschien ook verkeerd. Ik heb misschien een verkeerde gedachte gehad. Mekaar ondervragen. Ik werk landelijk en dat is vaak niet gemakkelijk. Omdat je werkt veel met percepties, met vooroordelen, met dingen die je gehoord hebt. En dan moet je elkaar kunnen bevragen, de echte vragen kunnen stellen. En die zijn zo suggestief. Want dan denkt die ander, wat denkt die over mij? Maar we moeten dat klimaat hebben, dat we elkaar de vragen kunnen stellen. Hoe gaat het met je? Waar ben je mee bezig geweest? En ik heb wat angst dat het dit is. Is het dit? En dan exploderen we vaak. Maar wij moeten elkaar kunnen terechtwijzen. De waarheid spreken onder elkaar. Oh, dat is zo moeilijk. Wij spreken veel. Maar wat ons hart denkt, kan enorm verschillend zijn met wat eruit komt. En dat kan soms totaal tegenover elkaar zijn. Als we vragen elkaar, hoe gaat het met je? Goed. Terwijl je hart in explosie staat. Dat gaat niet goed. Of dat je een geheim met je hebt, waardoor je een complete dwaalleer gaat. Dat gaat niet goed. De waarheid spreken in het lichaam met elkaar. En dan elkaar verdragen. Met elkaar psalmen zingen. Maar dat doen we. Zingen doen we veel, hè? Ja. En de ander uitnemen erachter dan jezelf. Ja, dat is niet zo gemakkelijk. Dat is een leuk cliché. Maar wat is dat dan precies? Ja, elkaar opbouwen. Op elkaar acht geven. Elkaar leren. Leren. We waren gisteren bij de familie. En dan kom je in aanraking met je broers en zusters en met hun kleinkinderen. En die kleinkinderen, elk van die kleinkinderen heeft zijn eigen problematiek. En dan, ik had een heel gesprek met mijn schoonzus over haar kleinkind. En dan zie je wat een enorme nood daar ligt. Hoe zij een totaal verkeerd inzicht heeft over haar kleinkind. En ik heb ze dat wat uitgelegd. En ze zei, oh, ongelooflijk, ongelooflijk. Wat ben ik verkeerd? Wat snap ik dat niet? Nu snap ik dat beter. We moeten elkaar leren. Niet elkaar veroordelen, maar elkaar leren. Zeg, zo moet je gaan. Elkaar leren. En dan op elkaar acht geven. Elkaar aanvuren. Elkaar zonde belijden. Een paar weken geleden hebben we dat zo indrukwekkend gezien. Een authentieke belijden van zonde. Wat bijzonder was dat. En daar kunnen we over denken wat we willen. Maar dat was niet uit ons oudste. Maar dat was uit de gelovige zelf. Dat was zo diep. Zo mooi. Dat heeft u geraakt. Dat heeft mij geraakt. Om diezelfde weg te gaan. Elkaar zonder beleid. Zo in het lichaam. Al die gaven zijn van harte welkom, maar oh wee, als niet dit functioneert, dan zijn die gaven, zoals Joris dat uitgelegd heeft, als een centrifuge die ons uit elkaar trekt. Dat draait rond en alles gaat naar buiten toe. Maar als we elkaar volgen, dan is het de liefde die ons naar elkaar toebrengt. Daarom staat in de Bijbel, en dat is mijn slotwoord, elke passage die gaat over de gaven, wordt altijd gevolgd door een passage over de liefde. 1 Korinthe 12 wordt gevolgd door 1 Korinthe 13. Dat is een lied over de liefde. In Romeinen hoofdstuk 12 wordt gevolgd door de liefde zij ongeveinsd. In Petrus is dat zo. In Efeze is dat zo. De gaven zonder de liefde trekken ons uit elkaar. Maar de gaven met het doel elkaar lief te hebben, brengt ons bij elkaar. Zo, volgende week gaan we daar heel praktisch op in met wat sketches en misschien wel uw bijdrage. We zien ernaar uit. God zegen. O Vader, we bidden u om de kracht van uw Heilige Geest. Dat we als gemeente mogen functioneren met de gereedschappen die u ons geeft. Schenk ons de gaven zoals ze staan in 1 Korinthe 12. Schenk ons, Heer, mensen met wijsheid, mensen met kennis, mensen met gaven van genezing. Schenk ons gaven van profetie. Maar Heer, wilt u ons geven dat we gefocust mogen zijn op dat ene. De glorie, de aanbidding van u. Halleluja.